De schriftlezing deze morgen vindt u in Gods woord. Het laatste Bijbelboek, de openbaring van de Heer Jezus aan Johannes. Daarvan het eerste hoofdstuk. De schriftlezing is openbaring 1. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in openbaring 1, te beginnen bij vers 1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Goden en zijn Vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed en tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond gingen twee snijden scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt. En hetgeen is. En hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. Tot zover deze schriftlezing. Gemeente. Op het eiland Patmos verblijft Johannes. Hij is inmiddels oud geworden in de dienst van de Heere. Het is de laatste overgebleven apostel. We kennen hem wel, ook onze kinderen. In het evangelie schrijft Johannes over zichzelf als de discipel die Jezus lief heeft. Johannes, een lief kind van de Heere. Hij heeft veel wijsheid ontvangen. Hij schrijft zo duidelijk over Christus als de eeuwige Zoon van God. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Johannes, dat is die discipel die het dichtst bij het kruis geweest is, want de Heer Jezus had zelfs tot hem gesproken. Zie uw moeder. Johannes moest voor Maria zorgen. Johannes, ook de eerste discipel die mocht geloven dat de Heer Jezus was opgestaan. Want toen hij met Petrus daar bij dat open graf kwam, staat er van Johannes dat hij het zag en geloofde. Vele jaren heeft Johannes gewerkt in Efeze. Om hem heen werden kinderen van God gevangen genomen, gedood. Johannes werd gespaard, totdat hij verbannen werd naar het eiland Patmos. Waarschijnlijk onder de regering van keizer Domitianus. Johannes, zo rond de 90 jaar. Hij is daar alleen op dat eiland in de Egeïsche Zee. En waarom? We hebben het gelezen in vers 9. Om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Voor Johannes was het een onbegrijpelijke weg. Bange raadsels voor die man. En zijn dienstwerk lijkt erop te zitten. De laatste apostel. Maar ook zijn werk, het is voorbij. Gevangen in de eenzaamheid. En zijn prediking. Het evangelie. Drie brieven. En dat is het dan. En toch niet. Want het heerlijkste komt nog. De Heer Jezus zelf komt zich te openbaren aan Johannes. En dan willen we vanmorgen nadenken over de tekst die u vindt in Openbaring 1, het u voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan nader vers 17 en 18. Openbaring 1, vers 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. En tot zover onze tekst. En dit bepaalt ons bij de openbaring van de levensvorst op Patmos. De openbaring van de levensvorst op Patmos. Dan drie punten. In de eerste plaats een verschrikking bij Johannes. Als tweede een vertroosting door Jezus. En als derde een verwachting van Christus. Dus de openbaring van de levensvorst op Patmos. Als eerste een verschrikking bij Johannes. Als tweede een vertroosting door Jezus. En als derde een verwachting van Christus. Dus het eerste punt, een verschrikking bij Johannes. De oude Johannes is dus verbannen naar het eiland Patmos. Uit de drukte van het werk daar in de grote stad Efeze, nu in de stilte op dat eiland, alleen, verbannen, omdat hij getrouw gearbeid had in de dienst van de Here. Steeds opnieuw had Johannes zijn geliefde meester aangeprezen. En het gevolg? Verbannen om de getuigenis van Jezus Christus. Om de getuigenis. In het Grieks staat ervoor het woord getuigenis, martyria. En daar hoort u het Nederlandse woord martelaar in terugkomen. Dus het is waar. Ook Johannes moet lijden om de zaak van Christus. Wat de Heer Jezus zelf gezegd had: in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar op goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dus wel verdrukking, maar ook goede moed. En toch, hoe zal het bij Johannes zijn geweest? De gedachten zullen zich toch vermenigvuldigd hebben. Hoe moet het nu verder? Waarom deze weg? En dan wordt het zondag. In vers 10 staat de dag des Heren. Dus zo stond daar in Klein-Azië de opstandingsdag bekend. De dag des Heren. Op die dag kwamen de gemeenten daar samen. Die zondag is door Christus opstanding een geheiligde dag. Nou, dat is precies de reden dat wij op zondag ook samenkomen als gemeente. Het is vandaag de dag des Heren. En dat is belangrijk. Want er zijn veel aanvallen juist op de zondag. En dan moeten we waakzaam zijn. Kijk, de wereld maakt er een werkdag van. Of een winkeldag. Maar ook in de christelijke gemeente zijn er allerlei aanvallen, juist ook op de zondag. In de kerken vind je zelfs een, ja, iets van een gebeuren om terug te vallen naar het Oude Testament en op de Sabbat samen te komen. Maar dat is niet naar het woord, want Christus heeft de zondag als de dag des Heren apart gezet. Dat lezen we dus ook duidelijk hier in Openbaring 1. De dag des Heren. En ik was in de geest op de dag des Heren. In de geest. Dat betekent dat Johannes zicht krijgt op een geestelijke werkelijkheid. Hij krijgt een visioen te zien. Dat is weer wat anders dan een droom. Als je slaapt, dan kun je dromen, maar een visioen, dat betekent dat je wakker bent. En dat de Heere God aan Johannes wat liet zien en liet horen. Dus Johannes krijgt als het ware geestelijke ogen en geestelijke oren. Want de opgestane levensvorst openbaart zich op Patmos aan Johannes. Je zou zeggen, dat is toch een heerlijke gebeurtenis voor Johannes. Johannes kent de Heer Jezus goed. Hij heeft jaren met hem over de aarde gegaan tijdens de omwandeling. Johannes die de Heer Jezus zo lief heeft. En nu openbaart Christus zich. Hij krijgt als het ware bezoek uit de hemel. Nou, dat is een groot voorrecht. Als je zo bezoek krijgt. Dat moet toch geweldig zijn geweest voor Johannes? Hij kent zijn meester zo goed. Een geoefend christen. Bij het kruis had de Heer Jezus tot hem gesproken. De zorg van zijn moeder aan hem toevertrouwd. Hij was er ook bij geweest. Toen de Heer Jezus zich openbaarde op de opstandingsdag. En een week later weer. Toen ook Thomas erbij was. Johannes was erbij, bij die verschijning aan de zee van Tiberias. En hij kon met recht schrijven, deze is de discipel die van deze dingen getuigt. En deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En nu openbaart de Heer Jezus zich opnieuw aan Johannes. Nu niet alleen als de opgestane Heere, maar als de ten hemel gevaren Christus. En wat gebeurt er dan? Grote vrees bij Johannes. In de tekst staat, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Begrijpt u dat? Begrijp jij dat? Waarom is er nou die grote vrees bij Johannes? Nou, om het te begrijpen, moeten we de tekst lezen. Wat staat er? Dat is altijd belangrijk om goed te lezen. Wat staat er nu in de Bijbel? In vers 10 staat, ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Dus de Heere spreekt. En Johannes weet niet precies waar dat geluid vandaan komt. Maar het is duidelijk, als daar God spreekt, is dat met majesteit. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. De Alpha, de eerste letter van het Griekse alfabet, de Omega, de laatste. Het is of dat God zegt, ik omspan alles. Duidelijk dat hij van de nooit begonnen eeuwigheid tot de nimmer eindigende eeuwigheid dezelfde God is. Hij is het die Johannes het leven geeft. Kijk, de Heer geeft het leven met de geboorte. En dat is een ontzaglijk wonder. Dat zullen de ouders weten die de afgelopen week een kind hebben ontvangen. Maar nog heerlijker, waar de Heere de wedergeboorte geeft. Die nieuwe geboorte door de Heilige Geest. Dat eeuwige leven met Hem. En nu is het Christus die zich openbaart. Te midden van de zeven kandelaren, dat zijn de zeven gemeenten, is er daar één, de Zoon des mensen gelijk zijnde. Zo staat het in vers 13. Dus dat is de Heer Jezus Christus. En geweldig is daar de indruk als Johannes hem ziet. Hij is de Zoon des mensen. En kijk, dat betekent wat in het Oude Testament staat, waar Daniël over schrijft, dat het de Messias is die alle macht heeft in hemel en op aarde. Als u dat in het Oude Testament leest, wat Daniël daar schrijft over de oude vandaag en de Zoon des mensen, dan merkt u dat het daar gaat over de Messias in al zijn heerlijkheid. En zo openbaart Christus zich aan Johannes. Er staat dat hij bekleed is met een lang kleed tot de voeten. Ja, dan moet je eigenlijk automatisch denken aan dat lange kleed dat de hoge priester droeg. Maar er staat ook dat hij omgord is met een gouden gordel, zoals een koning gekleed ging. Dus het is Christus die daar verschijnt met al zijn macht en majesteit. Zijn ogen als een vlam vuur, die alles zien. Er is niets voor hem verborgen. Smetteloos rein, zijn haren als witte wol. En in een brandende heiligheid, want zijn voeten waren blinkend koper gelijk. En dan die stem, de stem als van vele wateren. Nou jongens en meisjes, denk dan maar aan een waterval. Misschien heb je dat op vakantie wel eens een keer gehoord, dat er zo'n waterval vanaf de bergen komt. Hè? Dus en dat dat naar beneden valt, dat water, en dat geeft zo'n heel groot geluid. Nou, daar is die stem die Johannes hoort mee te vergelijken, de stem van de Heer Jezus. Dus Christus verschijnt met macht in zijn enorme kracht en verhevenheid. En zijn aangezicht straalt zoals de zon schijnt in zijn kracht. Nou, nu we van die mooie dagen hebben, kun je de zonnekracht weer voelen, maar in de zon kijken, dat lukt niet. Dan word je verblind. Nou, als hier de Heer Jezus zich openbaart aan Johannes, is het als, zoals de zon schijnt in haar kracht, dus met overweldigende heerlijkheid. Begrijpt u het nu? Dat Johannes daar neervalt aan de voeten van Christus. De aanblik van de verheerlijkte Zoon van God zorgt daarvoor. Hij valt machteloos neer. Hij wordt als een dode staat er. In het Grieks wordt daar het woord gebruikt wat je elders wel vertaalt met lijk. Dus hij besterft. Hij ligt daar alsof dat alle kracht van het leven uit hem weggevloeid is. Hij ligt daar, verlamd, verstijfd. Ja, wie zal de heerlijkheid van de Heer aanschouwen en leven? Misschien zegt u en zegt jij van, oh, dan begrijp ik dat, Johannes daar zo onder de indruk is. Dat hij als een dode wordt. Dat is dus om de heerlijkheid van Christus. Dat is waar. Maar er is ook meer te zeggen. Johannes kende de Heer Jezus. Maar Johannes kende ook zichzelf. En ook daardoor valt hij als dood aan zijn voeten. De gemeente, verstaat u dat ook? Kijk, als u het net hoorde hoe dat Christus daar in zijn majesteit verschijnt, ja, dan kunt u het zich voorstellen welke indruk dat gemaakt moet hebben. Maar als u zichzelf kent, nou, Johannes kende zichzelf, dan kunt u het misschien ook begrijpen dat Johannes daar aan de voeten van de Here neervalt. Ik lees in de Bijbel van Jozua. Nou, dat was die getrouwe knecht van Mozes, een man vurig van geest, maar als dan Christus verschijnt als de vorst van het Heer des Heren, dan staat er, toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad. Dan vind je hetzelfde. Of denk aan Jesaja, een hele getrouwe, godzalige profeet. En toen de Heere verscheen, en toen riep Jesaja het uit, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen, gezien. En dat is niet alleen Jesaja. Hetzelfde lees je bij Ezechiël. Die viel ook neer toen de Heere verscheen. Of denk aan de discipelen toen op de berg der verheerlijking. Petrus, Johannes, Jacobus. Daar was Johannes ook al bij. Toen de discipelen daar de Heer Jezus hoorden, vielen ze op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. Dus wie een besef heeft van zijn eigen onwaardigheid, die wordt klein voor God. Kijk, en daarom is het nooit gewoon als u bidt en tot de Heere spreekt. En daar is eerlijkmakende genade voor nodig. En dat werkt de Heilige Geest. Dan voelt u het als het ware, als u spreekt in het gebed tot de Heere. Dat maar klein en nietig ben. Mensenkind. Adamskind. In het licht van Gods geest ga je toch ook jezelf zien. Met uw zonde voor God. Kijk, dan kun je het niet meer goed praten. Dan kun je niet zeggen, ja, zo zijn we allemaal en we doen allemaal wel eens wat. Nee, dan word je eerlijk voor God. Nou, hier ziet Johannes de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. Volmaakt. Hij ziet Christus daar in hemelse glans. En hij weet wie hij zelf is en hij valt als dood neer. Maar dan staat er wel iets heel moois bij. Hij valt als dood aan zijn voeten. Dus hij valt Christus toe. En dat is een groot verschil. Zoals bijvoorbeeld in de hof van Gethsemane. Toen waren daar ook die soldaten. En die vielen achterover, die vielen van Christus af. Maar hier Johannes, die valt als dood aan zijn voeten, dat is Christus toevallen. Een beter plekje is er niet. En dat blijkt ook uit de reactie van de Heer Jezus. En dat is nou nodig om ook in de voortgang van het genadeleven. Het werd net nog aangehaald in het consistoriegebed. Ja, dan mag er toch ook een woord bij zijn voor degene die de Heere vrezen. Dat u de Heere mag toevallen. Dat je opnieuw aan zijn voeten komt om genade te ontvangen. Want wat is dat rijk als de Heere zich openbaart. En dat het zo duidelijk mag worden dat alles wat aan hem is gans begeerlijk is. En als je jezelf dan opnieuw ziet als zo'n onwaardige. Wat is het dan bijzonder dat de Heere opnieuw vanuit zijn woord tot u spreekt. We gaan naar het tweede punt. Vertroosting door Jezus. De tekst gaat verder. En hij leidde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Kijk, daar blijkt het. Dat de Heer Jezus niet gekomen is om Johannes te verslinden. Nee, hij is die getrouwe zaligmaker. Jezus. Verlosser. Hij die redt. En dat is nu ook die Heere die niet laat varen de werken van zijn handen. Tijdens de omwandeling heeft Christus zo getrouw voor zijn discipel gezorgd. Van keer tot keer. En Johannes is die ontmoetingen met de Heere nooit vergeten. Toen hij het later opschreef, wist hij het nog precies. Het was de tiende uur. Christus, die ook zijn bloed voor hem gestort heeft. En nu krijgt hij een heerlijke vertroosting. Christus legt zijn rechterhand op hem. Nou, die rechterhand, dat is die doorboorde hand. Johannes had ooit de littekens in zijn handen gezien. En nu staat er de rechterhand. Dat is die sterke rechterhand. Maar dat is ook die rechterhand die van zijn gunst getuigt. Een milde, vriendelijke hand. Het is die hand die gemeenschap zoekt en schenkt. Het is die hand die Johannes opricht en bemoedigt. Het is de Here die nieuwe levenskracht schenkt. Het is Christus zelf die Johannes een geschikt voorwerp maakt voor zijn openbaring. Hij gaat die rijke openbaring schenken aan de gemeente. En daarvoor heeft Christus nu Johannes uitgekozen. De Heer Jezus zegt, vrees niet. Dat betekent, Johannes moet ophouden met vrezen. Hij hoeft niet bang te zijn. Voor Johannes zijn dat hele bekende woorden. Die heeft hij wel vaker gehoord. Toen dat schip op de zee van Tiberias in nood was, op dat meer van Galilea, toen had de Heer Jezus het gezegd. Hij zei het goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. En op de berg ter verheerlijking, toen de Heer Jezus daar met Mozes en Elia over zijn uitgang gesproken had. En toen de discipelen daar zo vreesden. Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide, u staat op en vreest niet. Gemeente, bekende woorden. Mag u ze ook kennen? Ja, vanuit de Bijbel. Maar ook dat de Heer het als het ware tot u zegt. Vrees niet. Want Gods kind kan zo bevreesd zijn. En dan zegt de Heer, vrees niet. En dat is een groot voorrecht als de Heer zo tot u spreekt. Kijk, zij die nooit vrezen, die zouden moeten vrezen. Maar degene die vrezen, die hoeven eigenlijk niet te vrezen, want daar spreekt de Heere tot hen. Die niets te vrezen hebben, vrezen vaak alles. En die alles te vrezen hebben, vrezen dikwijls niet. Ik las het ergens. Ik wou het u doorgeven. Het is als het ware hetzelfde met die vrouwen bij het geopende graf. Toen was het zo rijk. En toen was het toch nodig dat daar het woord van God klonk. Vreest niet. En de reden stond er toen bij. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Nou, zo staat er ook in onze tekst de reden bij waarom dat Johannes niet hoeft te vrezen. Vrees niet. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Hij is de eerste. Dus de Heere gaat overal aan vooraf. En hij is ook de laatste. Dus het loopt hem niet uit de hand, ook niet in deze wereld. Maar ook niet in het geestelijke. Hij bestuurt alles naar zijn raad. En het gaat heen naar dat goddelijke doel. In alle onrust in onze tijd mag dat wel de vastheid zijn dat de Heere regeert. Hij is de eerste en de laatste. Hij omspant alles. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Dood geweest. Gestorven, ook voor Johannes, om te leven voor u. En die leef, heel letterlijk staat er, ik ben de levende, dus Christus is het leven. Hij is dood geweest, begraven, maar door dood en graf heen gegaan. En Johannes weet het, dat is waar, want hij heeft de Heer Jezus ook op de opstandingsdag en in die 40 dagen tot hemelvaart verschillende keren gezien. Maar hier is er een grotere heerlijkheid dan op de paasmorgen. En nu legt de Heer ook zijn rechterhand op Johannes, die liefdevolle hand. En daar klinkt het uit zijn mond, vrees niet. Het is de levende die het leven geeft. Ik leef in alle eeuwigheid. Ja, dat wist Johannes wel. Maar Johannes had het nodig dat de Heer het nog eens opnieuw kwam te zeggen. Het moest bevestigd worden. Hij had het nodig om het opnieuw uit zijn mond te horen. Nou, daar herken je zo'n kind van God aan. Die heeft er niet genoeg aan. Als het één keer gezegd is, dan is er toch een uitzien wanneer dat de Heer opnieuw spreekt. Kijk, als u met bezoek te horen krijgt over wat er 10 jaar geleden gebeurd is en je komt een jaar later en je hoort van 11 jaar terug. En ja, dan mag er ook wel eens de vraag zijn, maar wanneer heeft de Heer nu voor het laatst tot u gesproken? Dat is niet best als dat zoveel jaren geleden is, want de Heer wil ook dat werk van hem bevestigen. Al is het niet weg te werpen wat God in het verleden gegeven heeft. Ik ben dood geweest. Hij werd een dode. Maar daarin ligt wel het geheim. Daarom hoeft Johannes niet als een dode te vrezen. Want Christus is de dood ingegaan om het leven te verwerven. En hij geeft dode zondaren het leven. Zo'n geestelijk dode zondaar. Die gaat horen de woorden van de Zoon van God. En die ze hoort zal leven. En dan voegt de Heer er nog een woordje bij. Amen. Hij zegt als het ware, het is waar en zeker. Wat een troost voor Johannes. Een verheerlijkte zaligmaker te hebben. Een machtig God, een getrouwe Heer. Een God die voor hem zorgt en hem vertroost. O geliefde, wat ben je dan goed af als je onder die zegenende middelaarshand mag liggen. Een vertroosting door Jezus. Hij, Johannes, kent de Heer Jezus als zijn verlosser. Dat heeft Gods geest hem geleerd. Het gaat nog verder. Niet alleen vertroosting door Jezus, maar ook verwachting van Christus. Het derde punt. Dus we horen van de openbaring van de levensvorst op Patmos. Eerst over verschrikking bij Johannes. Die grote vrees die op Johannes viel toen hij daar de Here zag en zichzelf zo kende. Daarna over vertroosting door Jezus. Die zijn rechterhand op hem legt. Vrees niet, ik ben dood geweest en zie ik ben levend in alle eeuwigheid. Dus de eeuwigheid kan er niks meer aan veranderen. God zorgt voor Johannes. Wat een troost. Maar er mag er ook verder gezien worden. Er mag vooruitgeblikt worden. Dat derde punt, verwachting van Christus. Want nadat amen volgt, en ik heb de sleutels der hel en des doods. Nou, sleutels. Dat is het symbool van macht. Kijk, als er van onze jongeren zijn die, ik weet niet hoe het hier in de buurt is, maar misschien eindelijk een huis hebben kunnen kopen. Dan ben je blij als je naar een notaris gaat, als het overgeschreven wordt. Ja, en dan krijg je natuurlijk niet dat huis, want daar kunnen ze niet meenemen naar de notaris. Dan krijg je daar de sleutel, die wordt je overhandigd. Dat betekent dus, dat huis, daar heb jij de macht over, dat is nou jullie huis geworden. In de tijd van de Bijbel, vele steden met een muur om de stad, een poort erin, en die poort werd afgesloten, en dan had je de sleutel, en de sleuteldrager, degene die in opdracht van de heerser de stadspoort mocht openen en moest sluiten. Sleutels, het symbool van macht. En nu zegt de Heer Jezus, ik heb de sleutels der hel en des doods. Hoe is dat? De Heer had ons goed geschapen in het paradijs. Maar wij hebben geluisterd naar de verleidende woorden van de duivel. En toen heeft de duivel de macht gekregen. Want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat staat zo ernstig in het woord van God. De bezoldiging der zonde is de dood. Dus het loon op de zonde is de dood. En kijk, de dood en de eeuwige dood. Daar wil de Satan een mens hebben en houden. De eerste Adam gevallen. Maar de tweede Adam, Christus, staande gebleven. En dat horen we ook hier in de tekst, als de Heer Jezus zegt, en ik heb de sleutels der hel en des doods. Dus hij heeft de macht over de hel en de dood. Dus dat is in het bezit van Christus, omdat hij regeert, hij is koning in alle eeuwigheid. De sleutels van de hel en de dood. Waarom nu eerst hel en dan dood? Kijk, als je daarover nadenkt, dan zeg je toch van iemand sterft eerst en als die als een goddeloze sterft zonder dat hij de Heer Jezus heeft leren kennen, zonder genade, ja dan komt hij in de hel. Maar waarom hier in de tekst eerst hel en dan dood? Dat zou een mooie vraag zijn voor de catechisanten. Of dat ze het begrepen hebben. En misschien ook wel voor u. Want wat heeft de Heer Jezus nou eerst overwonnen? Nou, het is eerst de hel. Want in die 3 uur daar in het donker op Golgotha, dan was hij van zijn vader verlaten. En dat is toch het meest vreselijke van de hel, dat God daar niet is. Dus Christus heeft de hel overwonnen. Hij is ook begraven, gestorven. Hij heeft ook de dood overwonnen. Hij heeft de sleutels van de hel en de dood. En geliefde, daarom is er dus voor u die de Heere mag vrezen. Daarvoor is de dood de doorgang naar het eeuwige leven. Want de Satan heeft niet meer de sleutels van de hel en de dood. Christus heeft de macht. Hij heeft overwonnen. De kop van de Satan is daar op Golgotha vermorzeld. En toen het daar klonk, het is volbracht. Nee, dat wil niet zeggen dat de Satan niet meer gevaarlijk is. Want wat kan hij met zijn stuiptrekkingen nog geweldige slagen met zijn staart uitdelen? En zelfs Gods kinderen kunnen nog zoveel last hebben van die verleiding door de duivel. Kijk, Johannes had het ook nodig om te horen te krijgen, vrees niet. En misschien bij u, die toch niet mag ontkennen dat u de Heer hebt lief gekregen. Wat kunt u soms nog opzien tegen die laatste reis, tegen het sterven? Maar nu staat er ook hier dat Christus dus macht heeft over de dood. Kijk, de Heer Jezus is de dood doorgegaan. Hij is als het ware aan de andere kant eruit gekomen. Hij heeft overwonnen. En wat geen mens u kan vertellen hoe het is met het sterven, dat weet Christus wel. Hij is door de dood heen gegaan en hij leeft. En daarom is er ook een eeuwig leven voor wie in hem gelooft. En dan is er niets veiliger dan in hem te rusten en achter hem aan te komen. Mag u op hem zien? Hij die daar op Golgotha heeft geleden, moest sterven. Maar hij is door de dood heen gegaan. Hij leeft in alle eeuwigheid. En nu is de dood gevangen genomen. En het handschrift der zonde is aan dat kruishout genageld. O, u hebt te maken met een levende Here. Dat is nou die troost van een machtige Heer Jezus Christus. Ook al probeert de Satan de broederen aan te klagen. En al probeert de Satan het u zo moeilijk te maken. Hier vanuit Openbaring 1 krijgt u te horen die troost van een almachtige Christus. Hij zegt: ik leef in alle eeuwigheid. Satan heeft de sleutels van de hel en de dood niet meer. Hij is ze kwijt. Voor eeuwig, voor goed. En de Heere is de rechtmatige eigenaar. Dat betekent dus dat Hij opent en niemand sluit. En Hij sluit en niemand opent. Maar dan moeten we wel eerlijk zijn. Want begrijpt u ook wat dat betekent? Hij sluit voor alle die Hem hebben liefgekregen de hel voor eeuwig toe. Daar komt u niet als u van genade mocht weten. Dan sluit de Heer en dan opent Hij dat vaderhuis met die vele woningen. Maar als Hij de sleutels heeft, en als jij nou zonder God leeft, je zit wel in de kerk, maar je komt steeds meer van de Here af te staan. En je leeft zonder God. Als dat nou zo doorgaat en je sterft straks zonder de Here, dan gebruikt de Here ook die sleutel. En dan opent Hij de hel. Want dat is de plaats van de eeuwige dood. En dat is die plek waar je zal komen. Als je een vijand van God gebleven bent. Als er niet die ommekeer in je leven kwam. O gemeente, dat is de ernst ook van dit woord. Hij heeft de sleutels van de hel en de dood. Hij weet wie de zijne zijn. Ja, dat is de vertroosting. Dan regeert Hij in alle eeuwigheid. En Hij weet voor wie Hij gestorven is. En wie Hem hebben liefgekregen. Eeuwig. Eeuwig leven. Of een eeuwige dood voor wie Christus veracht. Gemeente, is deze tekst van morgen tot uw troost? Mag er verwachting zijn? Of jaagt het u angst aan? Is Hij gekomen u ten goede? Of u ten oordeel? Het is één van beide. Gemeente, weet u het nog? De openbaring van de levensvorst op Patmos aan Johannes. Verschrikking bij Johannes. Vertroosting door Jezus. Verwachting van Christus. En hoe zal het straks zijn? Als de laatste bazuin zal klinken, mag u de Heere groot maken in alle eeuwigheid. Of weet u het nog niet? Haast u dan en spoed u om uw levenswil. Amen. We gaan zingen Psalm 138, het vierde vers. Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, het laatste vers.